Wij gaan zo meteen lezen uit Colossense 1. Dus dat zou je al op kunnen zoeken. Colossense 1. Ik hoop vandaag verder te gaan met de preekserie Nieuwe Ogen. Voor mensen die hier voor het eerst zijn of al die preken niet gehoord hebben. Probeer een beetje het verband aan te geven, maar helemaal alles herhalen, dat gaat niet worden. Als ik het zou willen samenvatten, zou ik in ieder geval kunnen zeggen, in de vorige 5 preken daarover hebben we nagedacht over eigenlijk 2 dingen. Wie ben ik in Christus en wie zijn we samen in Christus? Vooral de laatste preek hebben we het gehad over gemeente zijn. Wie zijn we ook samen in Christus? En de laatste verse die we de vorige keer gelezen hebben, lees ik nog even aan jullie voor uit Efeze 4. Daar staat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Het gaat daarover groeien. En als ik in mijn klas vraag aan de jongens en dat ene meisje wat bij mij ook in de klas zit, willen jullie groot worden? Dan zeggen ze allemaal, ja, we willen groot worden. We willen groeien. Waarom? Nou ja, dan mag je zelf dingen beslissen. Dat is vrij belangrijk. Als je denkt over groot worden, dan mag je zelf dingen bepalen. Dat zeggen ze dan ook. Hoewel, groot worden natuurlijk ook wel andere kanten heeft. Hè? Je gaat verantwoordelijkheid dragen. Je gaat taken op je nemen. Er kan ook iets van je verwacht worden. Maar in het algemeen willen kinderen, willen jongeren graag groot worden. En de vraag waar wij vandaag over namelijk denken is, willen we ook geestelijk groot worden? Willen we ook geestelijk groeien? En het gaat er nog niet alleen om of wij dat zouden willen, hè, maar het is belangrijk dat we nadenken over deze vraag in de wetenschap dat de Heere dit heel graag wil. Dat Hij ernaar verlangt dat we groeien als gelovigen. En hoe gaat dat dan? En waarom is het zo belangrijk om te groeien in het geloof? Nou, daar wil ik graag met jullie over nadenken aan de hand van Colossense 1, vers 3 tot en met 12. Colossense 1, vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld. Het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Tot zover. En de tekst die de afgelopen weken bij de voorbereiding steeds door mijn hoofd speelde en waar ik ook de nadruk op wil leggen is vooral vers 9. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En ik heb die voorbereiding ook wel als een worsteling ervaren. Ik heb dat wel vaker als ik een preek houd. Is misschien ook wel heel goed. Ja, om je. Ja, dat gaat door je heen. De worsteling die je altijd hebt als je een brief van Paulus leest, is hoe leg je het eenvoudig uit? Het zijn wel de woorden van Paulus. En dat heeft vaak een bepaalde. Ja, dat zijn woorden die gewogen zijn. Dat voel je. Dat is trouwens in de hele schrift zo. Maar. En waar ik ook bij nadacht is. Geloofsgroei. Waar moet ik nou insteken? Hè? Ik heb het tegen jullie. En. Het is heel makkelijk om te zeggen misschien van nou, we zitten allemaal bij nul en we moeten allemaal gaan groeien. Maar dat is niet de realiteit, hoop ik. Hè, maar hoe steek je in? Hoe doe je iedereen recht? Hoe doe je Gods woord recht? En ook, hè, hoe gaat het met mezelf? Ik heb het over geloofsgroei. Hoe staat het met mijn eigen leven? Dat zijn de dingen die zo door je hoofd gaan bij de voorbereiding. En die soms wel eens maken dat je denkt van nou, misschien moet ik toch een ander thema kiezen. Maar ik heb het niet gedaan. Laten we beginnen bij hoe. Hoe groei je nu naar geestelijke volwassenheid? Zou dat zijn door discipline? Gewoon alles proberen te bedwingen waarvan je voelt dat het niet goed is. Hè, wat niet bij God hoort. Zou dat het geheim zijn, discipline? Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar zou dat het geheim zijn? Nou, ik las vanmorgen nog Romeinen 7. Het goede wat ik wil doen, doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Dus discipline is vast niet het laatste, hè, wat we erover kunnen zeggen. Want ons vlees blijft tegenwerken, heel ons leven. Zou dan een activisme, hè, doen, veel dingen doen, zou dat het geheim zijn van geloofsgroei? Dat je denkt van ik ga van alles en nog wat doen. Of van ik weet dat de Heer dat goed vindt. En dan groei ik. Zou dat het geheim zijn? Of zou het geheim zijn misschien. Wat ik ook wel eens hoor. Wachten op een soort second blessing. Hè, een soort nieuwe injectie eigenlijk van God. Een geestelijke injectie van Heer. Ja, ik wil het wel. Ik wil groeien. Maar wilt u me dan dopen met uw geest? Of wilt u wat doen? Zou dat het geheim zijn van geestelijke groei? Nou, als ik gewoon heel simpel kijk naar de natuur. Dan, ik ben geen bioloog. Dan is volgens mij groei. Wat is dat? Leven plus voedsel. Hè? Dus als er leven is en er komt voedsel bij, dan is er groei. Dat is volgens mij de simpele les die de natuur ons ook leert. Heb je geen leven, dan heb je ook geen groei. En je kunt als zondaar, hè, misschien wel heel ver komen in jezelf op te poetsen. Je kunt een heel bijzonder goed opgeknapte zondaar worden. Misschien ook nog wel. Maar zonder het leven van de Heer Jezus Christus in je hart is er geen echte groei. En als je tot leven gekomen bent, zoals ik dat ook van jullie allemaal hoop. Als je tot leven gekomen bent, als je de Heer Jezus hebt leren kennen. En er is geen voedsel, dan is er ook geen groei. He, ook voedsel is nodig. Nou, het mooie is dat in dit gedeelte, die drie woorden, leven, voedsel en groei, alle drie voorkomen. He, in vers 3 tot en met 8, daar benoemt Paulus het leven van deze mensen. Samengevat, ik kom zo nogal op terug, dan zegt hij van jullie zijn tot leven gekomen. En dat zie ik daar en daar en daaraan. In vers 9, daar zegt hij, ja maar jullie hebben ook iets nodig. Jullie hebben iets nodig en daar bid ik en smeek ik om. Voedsel. En wat is het gevolg? Dat is groei. Vers 10 tot en met 12. Dus die drie kernwoorden zitten hier ook in. Leven plus voedsel is groei. Dat leven. Laten we daar eens beginnen. Vers 3 tot 8, ik wilde wel dingen uit aanstippen. Hij schrijft tot mensen die tot leven gekomen zijn. En hoe zie je dat? Hoe merk je dat? Nou, aan woorden als bijvoorbeeld, hè, wat in vers 5 staan. Ze hebben het woord van de waarheid, hè, namelijk het evangelie, gehoord. En wat nog belangrijker is, wat daar dus bij moet komen. Hè, ze hebben, vers 6, de genade van God in waarheid leren kennen. Het woord kennen, dat is een belangrijk woord, ook in deze Spreek, ook dat woord. Hè? Erkennen wil dat zeggen. Niet zomaar van ja, ik weet dat het zo is. Nee, erkennen. He, ze zijn tot leven gekomen. Ze hebben gehoord het evangelie en ze hebben het ook erkend. En die combinatie kom je heel vaak tegen in de Bijbel, dat dat wordt benoemd. En dat raakt mij altijd. Ik zie hem bijvoorbeeld ook terug in 1 Thessalonicenzen 2. Daar staat het ook zo mooi. Wordt weer aan een andere gemeente geschreven. Daar staat er, daarom danken wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, he, het woord, het ook hebt aangenomen. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Basti zei het ook net nog, volgens mij in het gebed, het, dat we het zullen aannemen. En dat is het grote verschil. Ik heb daar zelf ook heel lang mee geworsteld. Ik wist heel veel van het woord, tenminste dat dacht ik. Maar ik kon het niet aannemen. Dat lag ook wel aan hoe ik het altijd hoorde, maar... Ik moest het ook aannemen en ik denk dat dat bij jullie ook zo is gegaan als je tot leven gekomen bent. Dat er een moment is geweest in je leven dat je het woord van God als waarheid hebt aangenomen. En daar gaat het om. Dat kan niet ontbreken. Als je voelt, als je weet van jezelf, ik worstel daarmee of ik nou de Heer Jezus wel ken of niet, of het goed is met me. Dan is dat het sleutelwoord. Durf je het woord van God als waarheid aan te nemen? Durf je die uitgestoken hand van God aan te pakken? Ik heb er zelf heel lang mee geworsteld vroeger van, ja maar ik ben zo zondig. Of kan ik dat dan wel? Ja, de Heere nodigt ons uit. De Heere leren kennen. Ik gun jullie dat wij allemaal de Heere mogen kennen. En of je nou een babytje bent in het geloof, of dat je al aan het groeien bent gegaan, hè, dat komt daarna. Maar het kennen van hem. Nou, Paulus is daar dankbaar voor. Hij zegt, ik weet, ik hoor, ik merk dat jullie tot geloof gekomen zijn. Maar, hij is niet alleen dankbaar om wat hij hoort. Hij kan het niet zien, want hij heeft deze mensen nog nooit ontmoet. Hè, hij is niet alleen dankbaar voor waarneembare bewijzen van hun geloof. Maar ook, en dat benoemt Paulus in vers 5, vanwege de hoop die voor jullie is weggelegd in de hemel. Paulus zegt, ik ben niet alleen blij dat jullie tot geloof gekomen zijn, ik ben ook blij dat jullie die hoop hebben leren kennen. En die hoop, daar hebben jullie over gehoord door de waarheid van het evangelie. En als je de brieven van Paulus zou lezen, dan weet je ook dat Paulus juist een dienaar is geworden van dat evangelie met die hoop. Wat is die hoop? Kort gezegd, want dat is een studie op zich, dat is eigenlijk alles wat voor jou en voor mij geldt vanaf het moment dat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Nu en tot in de toekomst. Het hele verhaal. En de basis van die hoop waar Paulus hierover spreekt, waar hij zo blij om is, dat die ook voor die mensen geldt, is de Heer Jezus Christus. Hij is de basis van de hoop. Als je even verder bladert in hoofdstuk 1, vers 27, dan staat er ook Christus onder u. De hoop van, of de hoop op, de heerlijkheid. De Heer Jezus is onze hoop. In hem hebben we alles. Buiten hem hebben we niets. En gelukkig is dat maar, dat die hoop... Waar Paulus zo blij om is, dat hij niet de basis heeft in ons gedrag. Hoe goed wij het ervan afbrengen als gelovigen. Maar dat die hoop vast ligt in de Heer Jezus. In wie wij zijn. Nou, dat is het leven, kort, wat hij benoemt. En hij zegt, als dit leven er is. Hè, als, dat weten we, als dit leven er is. En er komt voeding bij. Dan komt er ook groei. Daarom zegt Paulus in vers 9... Ik lees hem nog een keer voor. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus ze zijn tot leven gekomen. Maar Paulus zegt, ik verlang naar iets wat jullie zullen krijgen. Omdat je tot geloof gekomen bent. En hij vindt dat zo belangrijk dat hij daar vanaf het moment dat hij dat heeft gehoord, dat ze tot geloof gekomen zijn, voor bidt en voor smeekt. Onophoudend. Nou, dan moet het wel iets heel belangrijks zijn. Wat een betrokkenheid, hè? Moet je nagaan dat Paulus die zoveel, ja, je zou zeggen, aan zijn hoofd had. Zoveel gemeentes waarvoor hij de zorg voelde. Zoveel taken die hij had. Dat hij zo persoonlijk eigenlijk focust op deze mensen waaraan hij schrijft, die hij nog nooit heeft gezien. Ja, je kunt soms het evangelie maar heel kort aan iemand uitleggen, aan iemand brengen. Dat je misschien wel iemand nooit meer ziet. Maar wat kun je blijven doen? Bidden. Hè, voor die personen. Nou, Paulus doet dat ook. Dat maakt deel uit van zijn taak. Niet alleen preken. Hè, Paulus is niet alleen een schrijver geweest. Of een prater. Een spreker. Nee, hij is ook een bidder geweest. En door de woorden van Paulus, door die passie die je bij hem voelt, voelen we de passie van de Heer God. Want hij verlangt er juist naar. Niet alleen Paulus, maar hij verlangt ernaar dat onze ogen open gaan voor meer. Daar gaan we het over hebben, over dat meer. En ik ben wel benieuwd wat je nu denkt als je dat woord hoort, meer. Wat doet dat in je gedachten? Geeft dat misschien een vermoeiend effect een beetje? Zou kunnen, dat je denkt van, ja luister, is het nou nog niet genoeg dan? Weet je, ik ben tot geloof gekomen. Daar ben ik blij om. Wat meer. Maar dan ben ik juist blij dat ik daarmee klaar ben. Niet altijd dat gejagen naar meer. Ik ben tot rust gekomen. Bij God. Hoezo meer? Of misschien zou je kunnen denken, ja, kennis, waar bidt hij nou om? Vervuld worden met kennis. Kennis. Kijk naar Korinthe. Blader een paar brieven terug. Kennis, daar hadden ze ook zoveel kennis. Maar wat bracht het ze? Eén ding in ieder geval niet. Dat ze niet heel ernstig vermaand moesten worden voor hun leven. Hoezo kennis? Het gaat toch om praktijk, om doen, niet om weten? Ik weet niet of het je gedachten zijn, maar kan het me voorstellen. In ieder geval waren het de dingen die door mijn hoofd schoten. Maar waar het om gaat hier is dat er iemand is. De Heere zelf. Die tegen ons zegt, er is nog meer. Ik heb nog meer voor jou klaar liggen. Ik wil je dat graag laten zien. Ik wil je dat graag geven. En ik hoop dat ons verlangen daar ook naar uitgaat. Dat zou een bewijs zijn dat we tot leven gekomen zijn. Want wie leeft, verlangt ook naar voedsel. Verlangt ook naar meer. En het mooie is dat je dat in heel de schrift terugvindt. We hebben het, ik vond het ook in het Oude Testament. Een hele andere tijdperk eigenlijk binnen Gods plan. Maar ik las overmorgen Psalm 27. Psalm van David. Wat zegt hij? Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David leefde in een totaal andere tijd, binnen het plan van God. Maar ik weet zeker dat hij die woorden van Paulus zou verstaan. Er is meer. Er is meer. En dat wil ik graag kennen. Wat is dat voor kennis? Vers 9, laten we eens goed kijken. Vervuld worden met de kennis van zijn wil. Nou, ik heb dat woord ook opgezocht en toen kwam ik erachter dat dit woord kennis juist in de brieven van Paulus, juist in de brieven waarin hij ook schrijft over het bijzondere van het lichaam van Christus, in die brieven, dat hij daar dat woord zo vaak gebruikt. Het is een woord, even een beetje Grieks, hè? Epignosis. Het zijn twee stukjes. Epi betekent boven, of op, of bij. En gnosis, dat is dat woord waar ik het net ook over had, dat diepere kennen. Een diep begrijpen. Begrijpen dat het je raakt. Dat je voelt van, en nu snap ik het. Dus wat betekent dat epignosis als je het samenneemt? Die nauwkeurige, diepe kennis. Die eigenlijk boven je gewone kennis uitgaat. Zo zou je het kunnen zeggen. volledige kennis, zou je ook kunnen zeggen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor de gemeenschap tussen man en vrouw. Een diepere kennis. En dat is geen menselijke wijsheid. Laten we dat heel duidelijk stellen. Als je het hebt over kennis, ik ging ook in mijn gedachten wel terug naar mijn jeugd, maar een uitspraak die ik me goed herinner, dat mensen wel eens zeiden van, kennis, jij denkt zo goed dat je weet hoe het zit, hè? Maar als je het nog zo goed weet, dan zit het nog een voet te hoog. Weet je wel, dan zit het nog een voet te hoog. Dat is een uitspraak die bij mij bovenkwam, bij het voorbereiden. Kennis heeft een bijsmaakje. Maar dit is de kennis die God ons wil geven. Het is ook niet de wijsheid van deze wereld, hè? Waar ze in Korinthe zoveel van hadden. Deze week is Stephen Hawking overleden. Briljante wetenschapper. Je denkt van, ja, hoe ver kan een mens komen in inzicht, in kennis? Maar hoe ver hij ook kwam in zijn theorie over zwarte gaten en allemaal dingen waar wij heel erg onze wenkbrauwen bij moeten fronsen om het überhaupt te begrijpen. Eén ding geloofde hij niet en dat is God. Hij geloofde niet in het bestaan van God. Menselijke wijsheid ten top zonder het erkennen van God. Dat is het niet. Dat is het niet. Paulus die zegt, ik vind het zo belangrijk dat jullie dat gaan zien. En daarom schrijft hij dus ook een brief. Deze brief heeft hij geschreven omdat hij in de gevangenis. En ik hoop dat je dat weet. Dat hè, Paulus is in de gevangenis gekomen. Heeft daar een openbaring van de Heere gekregen. En eigenlijk meer zicht. Meer ja, zicht op wie zijn we eigenlijk in Christus. Wat is de gemeente? Hoe zit dat met Christus als hoofd en wie zijn we vooral in hem? Hoe is die verbondenheid ook met Christus? En dat zicht, ja, hij heeft zoiets van, dat wil ik al die gemeenten laten weten. Dat moeten die mensen weten, want ze moeten groeien. En hij schrijft dus deze brief. En hij zegt aan het eind van de Colossensebrief, eind van hoofdstuk 4, zegt hij ook, ik wil dat jullie ook die brief aan de gemeente van Laodicea lezen. Waarschijnlijk heeft in die brief ook datzelfde onderwijs gestaan. En mogelijk is die brief zelf de brief die wij inmiddels kennen als de Efezebrief. Maar dat is even een zijstraatje. Maar Paulus die schrijft niet alleen een brief. Je zou zeggen, nou, dan is die klaar. Nee, hij zegt, ik bid elke dag, ik smeek voor jullie dat jullie vervuld mogen worden met die kennis. Conclusie, blijkbaar is die kennis meer, ook voor ons, dan lezen. Het is meer dan ja, zo'n brief lezen, ook nu. Het is een diep besef wat de Heere ons wil geven. En wat je dus blijkbaar, waar je dus blijkbaar ook om moet vragen. Waarom is die kennis eigenlijk nodig? Want ik zei het al, deze mensen zijn tot geloof gekomen. En nou, lees hun getuigenis. Paulus is niet voor niks blij geworden toen hij daarover hoorde. Waarom is deze kennis nodig? Nou, het doel lees je erbij. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Daar gaat het om. Vervuld worden met de kennis niet op zich. Nee, kennis van zijn wil. Als je de brieven van Paulus leest, dan zie je heel vaak dat Paulus daar iets over zegt, over die wil van God. Ik zal twee teksten voorlezen. Eén uit Efeze 5 vers 17. Daar staat, wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dat is een hele duidelijke opdracht voor ons allemaal. Begrijp wat de wil van de Heer is. Of één hoofdstuk verder, Efeze 6 vers 6. Doe van harte de wil van God. Dat is ook een duidelijke opdracht. Doe de wil van God. Ja, maar wat is dan die wil? Als je dat blijkbaar moet doen, als je dat blijkbaar moet begrijpen, wat is dan die wil? Nou, daarom moet je die wil ook kennen. En dat is zo essentieel, en blader even met me mee naar Colossenzen 4, dat Epaphras, de man die nota bene Paulus heeft ingelicht over hoe het gaat in Colosse met die christenen. Dat Epaphras, daar ook voor is blijven bidden. Prachtige tekst, Colossense 4, vers 12. Paulus die brengt de groeten over van een aantal mensen en dan zegt hij, Epaphras groet u, die een van u is, hè, want die is vanuit Colosse naar Paulus gegaan. Een dienstknecht van Christus die altijd voor u strijdt in de gebeden. Nou, dat zou wel heel mooi zijn als we dat alleen zouden weten, maar er staat ook nog bij waarvoor. Opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Laat dat eens op je inwerken. Dat zijn grote woorden. Dat u volmaakt en volkomen vaststaat, stevig staat, in heel de wil van God. Hoezo tot geloof gekomen en dan klaar? Hè? Er is iets veel groters wat we mogen ontdekken. Er is iets veel groters wat de Heer ons blijkbaar wil leren. En dat hij strijdt, hè, in de gebeden hiervoor. Strijd. Dat betekent, het gaat niet vanzelf. Er is blijkbaar iets om te doen. En ik denk dat we dat allemaal ook begrijpen. Want als wij die wil van God gaan verstaan, gehoorzaam worden aan die wil en gaan doen, dan is er eentje die heeft een heel groot probleem. En dat is de boze. He, vroeger wandelden wij naar de wil van de boze. Efeze 2 vers 2. En hij is ons kwijtgeraakt aan de Heer God. En als wij de wil van de Heer God gaan verstaan en gaan doen, dan heeft de boze aan ons niets meer. Hoe uitzicht die kennis, hè, in de wil van God? Nou, dat lezen we ook. Vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Hoe dan? In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus ook van die woorden, die moet je proeven. Ik zoek die altijd ook na. Van wat bedoelt Paulus daarmee? Waar kom ik dat woord nog meer tegen? Wijsheid. Dat staat voor, het woord dat hij daar gebruikt staat voor, een diep inzicht in dingen. Je hebt wel eens mensen die hebben heel veel inzicht in iets. Die weten daar heel veel van. Inzicht. En dat geestelijk inzicht, dat staat eigenlijk voor bevatten van de dingen. Vatten. Bevatten is eigenlijk meer dan inzicht. Dat is dat je het in een soort groter geheel kan zien. Dat je eigenlijk de dingen kan zien in een samenhang. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Stel je voor dat iemand nou heel veel kennis heeft, heel veel inzicht in, nou noem maar iets, snaveltjes van kanaries. Bijvoorbeeld, ja? Dat kan, hè? Een specialist op het gebied van snaveltjes van kanaries. Nou, heel veel weet hij ervan. Maar stel je voor dat die persoon daar alles van weet. Maar dat niet vergelijkt met snavels van andere vogels. Dan is die kennis heel, dan heb je daar niks aan. Want het staat niet in samenhang met. Kennis gaat pas functioneren als het in samenhang, als je het in samenhang kan zien. He, vergeef me het voorbeeld. Maar dit is wel heel essentieel. Ik zei net al, van hoe kunnen wij groeien in geloof? Is dat door heel veel dingen te laten? Is dat voor heel veel dingen te gaan doen? Of is dat door juist te wachten op een soort geestelijke injectie? Op een second blessing? He? Je kunt bijvoorbeeld iets weten uit de Bijbel. Je kan zeggen, in de handelingenperiode werden mensen gedoopt met Heilige Geest. Ja, dat klopt. Prachtig. Prachtig om te bestuderen. 7 keer. En daar kun je van alles van weten. Maar als je niet begrijpt dat die kennis ook in verhouding staat met een periode waarin het gebeurt. He, dan kun je dat weten, maar dan kun je nog de verkeerde conclusie trekken. Bijvoorbeeld van, wij moeten dat blijkbaar ook meemaken. Nou, daar heb je een heel praktisch voorbeeld van wat bevatten betekent. Van dingen in hun samenhang. Dus dat geestelijk inzicht, dat is de dingen diep zien. En ook vatten in een samenhang tot andere dingen. Zodat je ook, hè, verschillen kunt zien. Zodat je ook combinaties kunt leggen. Klinkt misschien wat ingewikkeld. Maar dat zijn wel de woorden, de begrippen waar Paulus ons mee confronteert. Hij zegt, daar bid ik elke dag voor. En Epaphras ook. En het is nog een strijd ook. Logisch. Want als wij de dingen gaan duiden zoals ze echt zijn. Nogmaals, dan is er één die daar niet blij mee is. Kijk maar eens in hoofdstuk 2. Ik ga het niet lezen, maar in hoofdstuk 2, vooral het tweede deel, daar lees je allemaal dingen. Ik heb hier zo'n tussenkopje staan, hè, de dwaasheid van menselijke bepalingen. Samengevat, er zijn allerlei leringen die ons proberen weg te trekken bij dat gezonde woord van God. En of dat nou wereldse systemen zijn, zo van joh, doe gewoon je best. Of dat het nou godsdienstige systemen zijn van, joh, hou je aan die en die regeltjes, doe het op die, exact op die manier en dan zal het lukken. Het maakt niet uit, het zijn leringen van mensen. En juist in deze brief waarin Paulus zo die volheid beschrijft van het leven in de Heer Jezus, zet hij daar ook naast de dingen die ons daarvan proberen af te trekken, maar die ons een aardig vol gevoel kunnen geven. Want wij zijn natuurlijk in ons hart toch wel echt best wel doeners, denk ik. Hè? Zodra we iets kunnen doen, worden we wakker. Van, ja, we kunnen iets doen. Dat grijpt op een of andere manier aan bij hoe we zijn. Maar dat is een reëel gevaar. Je moet dus weten, wat is die waarheid van Gods woord? Wat is het niet? Wat is echt? Wat lijkt echt? En ook in de Filippenzenbrief. Ook zo'n brief, Paulus kende hen wel en hij wist ook hoe dicht zij bij de Heere leven. Die zou zeggen, nou mensen, wat moeten die nou nog leren, die mensen? Nou, kijk maar eens mee naar Colossenzen, of Filippenzen 1, hè? Vers 9 en 10. Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Weer datzelfde woord, kennis. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus mooi dat Paulus dat perspectief geeft. He, die kennis staat ook nog eens in relatie tot de dag van Christus. Als wij de dingen begrijpen zoals de Heere ze heeft gelegd in zijn woord. Zoals horen bij de genade. He, dan zal dat uiteindelijk ook groei zijn die zichtbaar zal worden. Op de dag van Christus. En blijkbaar is niet alles wat zich aan ons voordoet. Hè, anders zou Paulus niet spreken over onderscheiden wat wezenlijk is. Blijkbaar is niet alles wat zich aan ons voordoet. Iets wat ons laat groeien in de goede richting. We hebben onderscheidingsvermogen nodig. Wat heb je nou aan die kennis? Ik bouw het maar een beetje op, maar. Dat is niet zo'n heel moeilijk antwoord. Wat heb je aan die kennis? Ja, heel veel. Vervuld worden met de kennis van zijn wil. En als ik dat nou gewoon eens heel even simpel samenvat en ook koppel aan die andere vijf preken, dan zou ik kunnen zeggen, kennis van zijn wil betekent niks anders dan gaan leven zoals je bedoeld bent. Dat is het feitelijk. Het juiste zicht op de dingen die de Heere voor ons heeft, die de Heere ons heeft gegeven. Het juiste zicht op genade. De Heere wil ons helpen, hè, om ons godsbeeld van hem en ons mensbeeld, het beeld van onszelf, te toetsen aan wat nu voor ons geldt. En wij leven niet meer onder de wet. We leven niet onder het systeem van het koninkrijk. Hè, we leven in de realiteit van het lichaam van Christus, de gemeente. Het is niet de bedoeling dat we ons meten aan ons gevoel, wat we voelen over onszelf. Nee, de Heere zegt, meet jezelf, eik jezelf aan wat ik over je zeg. Dat is de waarheid. De Heere wil dat wij beseffen, elke dag opnieuw, wie we zijn in hem. En het mooiste is, hij wil het onszelf geven. Want ik kan me voorstellen, en dat is ook waar ik over denk, als je deze dingen overdenkt van, ja, maar hoe moet dat in vredesnaam? En oh, wat kom ik veel te kort? Wat zie ik nog weinig? Maar de Heere wil het jezelf geven en het je leren. En hij is een pedagoog die het ons leert. Stap voor stap. Dat is de voeding kennis als voeding. Zou ik het nog één stapje dichterbij halen? Groeien in kennis van zijn wil, wat dat eigenlijk is. Dat is eigenlijk vol worden met de Heer Jezus zelf. Vol worden met Christus. Staat er niet in Colossense 2, begin, hè, dat in Christus al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn? In Efeze 3, daar lezen we bijvoorbeeld, hè, het doel is dat Christus door het geloof in uw hart woont. Dat is iets anders dan tot geloof komen. Dat Christus door het geloof in je hart gaat wonen. En Paulus, hè, die zegt in die Filippenzenbrief, hij zegt niet, ik ben tot geloof gekomen. Hij zegt, nee, het leven, mijn leven is Christus. Groeien in deze kennis gaat verder dan lezen, dan studeren. Het is een kennis die alleen maar toeneemt als wij, en dat is het oude moment, hè, wat je heel vaak constateert, het oude moment, als wij afnemen. Filippenzen 3, we kennen dat hoofdstuk wel, er is pas ook nog over gepreekt, dat Paulus zegt, ik wil alles loslaten om hem te kennen. En dat is weer datzelfde woord, die nauwkeurige, diepere kennis. Ik wil er alles voor loslaten, zegt Paulus, ik zet het bij de vuilnis, om hem te kennen. Maar dat is wel die beweging, loslaten, krijgen. Ik heb me afgevraagd de afgelopen weken, als God dat nou zo belangrijk vindt, hè, dat wij deze kennis hebben, waarom geeft hij ons dat dan niet gelijk bij de wedergeboorte? Misschien vind je het een gekke vraag, maar zulke dingen denk ik dan wel eens. Ik bedoel, dat is toch helemaal niet moeilijk voor God, om ons nieuw leven te geven en gelijk die kennis erbij. Ik zou zeggen, nou, dan kan het maar goed gaan. Dan hebben we dat in ieder geval, kan het niet meer misgaan. Maar weet je, deze kennis groeit binnen een relatie. Een relatie waarin wij ons leven met de Heere steeds meer delen. Dat wij afnemen en hij toeneemt. Dat is hetzelfde als een huwelijksrelatie. Als je niet jezelf steeds meer aan de ander geeft, zal de kennis van elkaar ook nooit toenemen. En daarom denk ik dat Paulus ook zegt, ik bid en smeek hierom. De Heere wil dat, moet dat ook geven. En de Heere wil dat ook graag geven, maar hij wil dat geven in een relatie. Christus die bepalend wordt voor ons leven. Hij wil ons niet alleen redden, hè? Denk aan een drenkeling die in het water ligt. Hij wil niet ons alleen op de kant takelen en zeggen van nou, fijn dat je gered bent. En straks in de hemel dan zie ik je weer. Nee, de Heere wil zijn leven met je delen. Hij wil elke dag bij je zijn. Vol worden van Christus, dat is het. De uiterste consequentie realiseer ik me van in Christus zijn. Het is vanmorgen al gezegd, met hem gestorven, begraven, opgewekt, gezet in de hemelse gewesten. Er komt nog meer. Maar de uiterste consequentie van in hem zijn en met hem zijn is vol worden van hem. He, die nieuwe mens, Colossense 3 vers 10, laten we die tekst even samen lezen. Dat u met een nieuwe mens uzelf bekleed hebt. Ik hoop dat we dat allemaal zijn, een nieuwe mens. Die vernieuwd wordt tot, heb je weer dat woord, kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Die nieuwe mens gaat steeds meer lijken op de Heer Jezus. We zongen het, hè? U alleen kunt ons hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Ja. Maar wat kunnen we lang vol blijven, hè? Van onszelf. En dat is niet dat ik dat op jullie wil leggen, maar dat is wat ik dan denk. Ook als ik aan mezelf denk. Wat kunnen we lang vol blijven van onszelf? Wat zijn er veel dingen die wij het toestaan in ons leven? Om ons uit evenwicht te brengen. die ons leven kunnen beheersen. Ten koste van Christus in ons. Ten koste van de groei van de Heer Jezus in ons leven. Zijn wij bereid om te groeien op de manier zoals de Heer Jezus het ons hier vertelt, hè, door de mond van Paulus. Dat we vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Ja, ik ga even aansluiten bij de laatste preek, want toen hadden we het over, we zijn ook samen, hè? We zijn een lichaam, we zijn ook samen, willen we de Heere dienen. Ik weet niet, ik denk niet dat het je is opgevallen, maar dan moet je het hele hoofdstuk lezen en ook de hele brief eigenlijk. Maar in hoofdstuk 1 van Colossenzen staat 5 keer hetzelfde woord. En dat vind je nergens meer terug in de hele brief. Wel in de Bijbel, maar niet in de brief. Dat is het woord gehoord. 5 keer staat daar het woord gehoord. En ik zette ze allemaal op een rij. Ik kan ze wel even noemen hoor. Vers 4, 5, 6, 9 en 23. Trouwens, de aantekeningen komen ook voor jullie beschikbaar op papier. Maar 5 keer gehoord, dat is een accent. Wat wil dat zeggen? En toen ik erover nadacht en ze zo op een rij zette, die teksten waar het woord gehoord in voorkwam, toen kwam ik tot de ontdekking dat het eigenlijk ons bepaalt bij 2 opdrachten. 2 zaken. Het eerste is, hè, dat de vraag bij ons komt, wat doen wij als wij zelf het evangelie hebben gehoord? Hè, zoals het bijvoorbeeld in vers 4 staat, hè, of vers 5. Hè, dat hiervan hebt u eerder gehoord, hè, door het woord van de waarheid. Dus dat is de eerste vraag die bij ons komt. Gehoord. Wat doen wij als wij de waarheid hebben gehoord en tot leven zijn gekomen? Verlangen wij naar die diepere kennis? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, wat je ziet, eigenlijk in vers 4, dan heeft Paulus het over wat hij zelf heeft gehoord. Hij heeft ook gehoord over hun geloof en liefde. Wat doen we ermee als wij hebben gehoord dat iemand tot geloof gekomen is? Want dat is ook een belangrijke vraag in het hoofdstuk. Dus 5 keer gehoord, als je sorteert, krijg je 2 accenten. De eerste accent is, wat doen wij als we het evangelie zelf hebben gehoord? Willen we groeien? Tweede vraag, wat doen wij als wij hebben gehoord dat mensen tot geloof gekomen zijn? En Paulus, die geeft het antwoord. 2 belangrijke dingen. Allereerst, hij deelt. Paulus deelt van de kennis die hij heeft aan andere gelovigen. En dan kun je zeggen, ja, maar hij was apostel, hij moest dat doen. En dat klopt, tuurlijk, hij was apostel. Hij moest dat doen, hij had van God die opdracht gekregen. Maar ik denk dat daar wel het algemene principe ook in zit. Algemene vraag ook aan ons. Van delen wij de kennis die we van de Heer hebben ontvangen met elkaar? Tweede wat Paulus doet, hè, hij bidt. En smeekt. En Epaphras doet dat ook. En deze twee mannen zijn ons een geweldig voorbeeld voor gemeenteleven. Zomaar een paar vragen. Delen wij de kennis die de Heer ons heeft gegeven? Ja, je krijgt iets nooit alleen voor jezelf. Als je ontdekt hoe goed het is om met de Heer te leven. Je hebt daarin, je voelt van, ik heb daarin dingen geleerd. Deel je dat met elkaar? Staan we open eigenlijk voor elkaars kennis? Staan we daarvoor open? Dat is ook maar een vraagje. Zijn we eigenlijk leerbaar nog? Vraag ik ook aan mezelf. Ben ik leerbaar? Bidden wij voor elkaars geestelijke groei? En zijn we eigenlijk op de hoogte van hoe het dan met die ander gaat? Durven we elkaar te bevragen? Hé, hoe gaat het nou met je? Weet je, dit zijn allemaal vragen die van ons vragen om met elkaar om te gaan. Met elkaar omgaan, hè? Want geloven doe je samen. Gemeente ben je samen. Ik moest terugdenken aan wat we lazen in Efeze 4. Ik heb het ook aan het begin gelezen, hè? Dat er staat, hè, dat we alleen samen kunnen komen tot de volheid van het hoofd en lichaam. Samen. Zijn van die woordjes waar je snel overheen leest. Het is niet alleen belangrijk dat ik of jij groeit in het geloof. Het is belangrijk dat wij samen groeien in het geloof. Daar verlangt de Heer naar. Het mooie is dat in een gemeente ook, als het goed is, zoveel geestelijke leeftijdsverschil aanwezig is. Als het goed is. Dat je inderdaad ook van elkaar kan leren. Van mensen die al langer de Heer kennen. Ik ervaar dat zelf als een zegen ook in deze gemeente. Dat we ook zo, dat ik dat herken, dat dat hier ook kan. Dat ik ook van mensen kan leren die ouder zijn dan mij. Van hun getuigenis, van hun volharding. Ja, en we gaan afronden. Leven plus voeding, hè, die kennis, is groei. Nou, dat hoef ik niet te verdedigen. Als je vers 10 tot 12 leest, dat bruist van de groei. Ik zal nog even in mijn woorden langs laten komen. Dat bruist echt van de groei. Ik laat ze langskomen. Een wandel die de Heere waardig is. Hè? Dat is het gevolg. Een wandel die past, hè, bij de Heere. Dat we ook in alles de Heere zullen behagen. Oud woord, maar dat betekent dat we in alles gericht zullen zijn op zijn verlangen. Dat we vrucht dragen in ieder goed werk. En wat is dat werk? Nou, dat is dat werk van, weet je wel, van Efeze 2 vers 10. Die goede werken die de Heer al in ons heeft voorbereid. Ik heb van de week wat in mijn tuintje lopen rommelen met bonen. Om plantjes, zeg maar, uit te zetten. En toen had ik zo'n boon in mijn hand. En dacht ik, ja, hier zit in dat ding, zit gewoon die hele bonenplant. Hij zit erin. Ja? En daar, omdat ik daarin geloof, stop ik hem ook in de grond. Maar als er geen voedsel komt, als er geen water bij komt of geen licht, dan gaat hij niks doen. Dan komt het er niet uit. Hè, maar het zit er al in. Moet ik altijd aan denken bij Efeze 2 vers 10. God heeft die werk al in ons gelegd. En zo kunnen we ook vrucht dragen in ieder goed werk. Wat staat er nog meer? Dat we verder zullen groeien of toenemen in de kennis van God. Weer die kennis. Net zoals bij de Filippenzen. Weet je wel dat God, Paulus zegt, ik bid dat jullie nog meer met alle kracht bekrachtigd worden naar de maat van de sterkte van zijn heerlijkheid. Dat is een moeilijke zin. Zodat je in alles kunt volharden en geduldig kunt zijn met blijdschap. He, volharding. Ook in moeilijke omstandigheden. En tot slot dat we met blijdschap de Vader zullen danken. Danken. Als je dankt, besef je wat je hebt gekregen. Als je dankt, dan kun je uiten ook wie je bent geworden. Het besef. Wat je daar ook van hebt. Het allerlaatste wat ik ga zeggen. En ik wil je namelijk vragen, uitdagen om. Hè, je kunt in een preek niet alles behandelen. Ik vond vooral vers 9 heel belangrijk. Hè, maar om dat eens rustig door te lezen. Vers 10 tot 12. Wat is het? En dan vanuit de vraag. Wat is de impact van Gods werk in mijn leven? Als de Heere aan het werk mag. Maar er was één ding wat ik nog wilde noemen daarbij. In vers 10 tot 12 is er één woordje wat vier keer voorkomt en dat triggerde mij, misschien jullie ook wel, dat is het woordje alle. Dat klinkt zo totaal, weet je wel, zo van ja, het is alles of niks. Nou, blijkbaar is dat zo, hè. Vier keer. Eerste, hem in alles behagen. En dan in alle goed werk, staat de vertaling, vrucht dragen. En dan met alle kracht bekrachtigd worden. En tot slot met blijdschap in alles volharden. Vier keer. Alles. Ja, dat kan niet duidelijker. Dat is het geloof wat de Heer heeft in zijn werk. En toen dacht ik, is dat nou, vergeef me dat ik het zeg, is dat nou hetzelfde als wat je in de wereld vaak hoort, die power talk, zo van ja, kom op hè, het gaat je lukken. En uiteindelijk hè, raak je teleurgesteld. Zou God dat ook zo bedoelen? Alle. Is dat zo? Of zullen we uiteindelijk toch weer teleurgesteld worden? Nee. Dit leven, wat we hier lezen, dat is het volle leven wat de Heere, waar Hij ons voor uitnodigt. En wat hij in ons leven tot stand wil brengen. Door zijn eigen aanwezigheid in ons. Geprezen zij zijn naam. Zullen we samen danken. Heren. Als we deze woorden overdenken, dan weet ik niet hoe we daar allemaal nu over denken, maar dan komt er in mijn hart gedachte, Heren, dat wat is het geweldig, Heren, wat u doet, wat u wilt, wat u kunt. Heren, in u is werkelijk alle volheid. Heren, en als we daar ons leven naast leggen, dan, ja, dan kunnen we dat wel invullen, wat we kunnen denken. Heer, maar het is zo belangrijk dat we ondanks alles, ondanks hoe het met ons gaat, ondanks hoe het misschien de vorige week met ons is gegaan, ondanks hoe anderen over ons denken, Heer, dat er maar één waarheid voor ons geldt en dat is de waarheid dat u ons wilt vervullen. U alleen kunt en wilt ons hart vervullen. Heer, geef dat dat dan ook zo mag zijn, dat onze aanbidding voor u is. Heer, u kent ons, u weet wat wij nodig hebben. U weet dat ik daar ook mee heb geworsteld van tevoren. Van wat, wie ben ik? En ja, waar zit iedereen? Heer, help ons ook als gemeente om elkaar te kennen. Help ons om in, ja, al die drukte ook die er op ons afkomt. Ook zonder dat we dat willen. Om daarin ook tijd te hebben, Heer, om elkaar beter te leren kennen. Heer, maak ons eerlijk voor u, maar ook voor elkaar. Heer, maak ons vol, zo vol, dat we elkaar kunnen vertellen wie u bent. Elkaar kunnen bemoedigen. Dat we niet met onszelf komen, maar met hoe goed u bent. Heer, misschien, en het zou ook kunnen, zitten we hier en denken, ja, het is allemaal heel mooi, maar dat eerste, dat leven, daar twijfel ik nog over. Ben ik tot leven gekomen? Heren, wilt u ons hart ook daarin aanraken, overtuigen, als dat nog onze vraag is. Heren, dat u zegt, ik heb je lief. Je hoeft niks meer te doen. Je mag komen zoals je bent. Laat mij je doen. Heren, u kent onze gedachten, u kent ook de woorden die we misschien zouden willen uitspreken, maar misschien niet kunnen uitspreken. Heren, dank u dat we zo alles bij u mogen brengen. Wilt u het woord in ons hart begeleiden? Dat wilt u, daar mogen we u ook voor danken. Het is een levend woord. We willen uw naam daarvoor prijzen. Amen.